Ernst, het is 6:55 in de ochtend. Wij staan hier op Heracles. Wat staan wij hier in godsnaam te doen?
Geen idee. Doe me dit nooit meer aan. Ik heb koffie nodig voor je die moeilijke vragen stelt. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the good old hockey game.
Heel erg goeiedag en welkom bij de eerste uitzending van de Belgische Hockey Podcast. Ja, het is een makkelijke titel en het spreekt voor zich. We gaan de komende weken altijd praten over het Belgische hockey. En zoals iedere week gaan we dat doen met Ernst Baert, een Nederlander die heeft al dan niet een gefundeerde mening over hockey. Ernst, fijn dat je er bent.
Dankjewel, ik heb vooral een mening. Laten we het daarover eens zijn.
En elke week gaan we ook iemand uit het Belgische hockey erbij nemen. En de spits wordt afgebeten door Darren Beasley, de coach van Heracles. Fijn dat we op bezoek mochten komen bij jou.
Ja, het is leuk om jullie bij te hebben.
En voor de mensen die luisteren, het is net 7:00 gepasseerd, of een uurtje later, de training zit erop. Maar jullie trainen dus in de voorbereiding een paar keer om 7:00 morgens met Heracles. Waarom ben je dat beginnen doen?
6:30, gewoon om een...
Puntjes op de i.
Het is mooi weer, waarom niet?
Het is wel echt vroeg. Ik bedoel, je speelt nooit om 7:00 een wedstrijd.
Nee, dat is waar. Maar het is, in het begin was het gewoon om extra sessies te kunnen inplannen. En ja, als we om 9:00 zouden kunnen trainen of 10:00 zouden we dat ook wel doen. Maar we hebben wel werkende mensen die moeten gaan werken of studeren. Dus daarom is het zo vroeg. Maar en ook in Australië is dat heel vaak ook gedaan door die bezetting van velden. Dat niet te veel tijd is voor een club om op te trainen. Dus dan trainen wij wel 's morgens vroeg. En ik vind dat wel een mooi moment van de dag.
Maar ben jij altijd een ochtendmens?
Ja, ik heb kinderen, dus ik moet. Hè.
En toen je dat voor de eerste keer introduceerde hier bij de club, wat dachten de spelers toen?
Ja, ze zijn zot, maar het was wel snel gewisseld naar... het is echt duur, we zijn gedaan met trainen, ik voel mij goed. Ik heb wel iets van mijn dak, of gaan studeren, of te rusten, of whatever dat die gaan doen. Ja.
En dit is nu het derde seizoen dat jullie doen? Het eerste seizoen was voor het seizoen dat jullie tweede zijn geworden, hè? Klopt?
Inderdaad, een derde seizoen, ja.
Dus jullie hebben toen dacht je, oké, we zijn tweede geworden, we gaan het blijven doen?
Nee, ik vond, het is gewoon, ja, we krijgen een extra 5 sessies. Het is ook niet de zwaarste sessie, maar technisch goed kunt gaan werken. Die spelers krijgen wat veel meer ballen en kunnen we meer oefenmatchen inplannen.
Is het ook een soort teambuilding, omdat je als ploeg 5 keer in de zomer echt wel vroeg moet opstaan met z'n allen?
Ja, het is een bijwinst. Ja, je moet dat allemaal doen. Mensen die te laat zijn, dan krijgen die het ook. En ja, we zijn hier. Voilà.
We hebben jullie zien trainen, lekker pittig getraind bij Heracles, een paar nieuwe namen. Wat mogen we van Heracles dit seizoen verwachten?
Ik hoop die good old Heracles, met een beetje meer kwaliteit. Ik denk dat wij nog altijd een heel sterke core group hebben. En deze jaar nog wat extra, zeker aanvallende krachten.
Jullie hebben Aguilero van Gantoise en Steven Jennings van Daring. Hebben jullie erbij genomen in de aanval? Dat lijkt mij twee echt top aanwinsten.
Ja, zeker en vast. Janis is nog niet op het veld gekomen door de blessure, maar wij hopen dat hij veel goals gaat brengen. Ja.
Dat is ook wel nodig, hè? Jullie hebben vorig jaar 52 doelpunten gemaakt, 20 daarvan van Nico de Kerpel. Dus als er iets is wat jullie wel wat konden verbeteren, dan was dat wel.
Ja, we hadden wel de load moeten lichten voor Nico. Maar ja, hij doet ook wel de PC's en de strokes, dus dan denk ik...
Ja, maar het waren ook 12 veldgoals of zo.
12 veldgoals, ja. Ja. En hij is ook wel een vrij goed aanvallend, hè.
Wat vind jij ervan, Ernst? Wat vind jij nu? Ik vind Steven Jennings voor de Belgische competitie vind ik echt een absolute topspits.
Helemaal mee eens. Ik denk dat die jongen al een paar jaar op rij bewijst dat hij het verschil kan maken op internationaal niveau. En dus ook hier in de Belgische competitie op clubniveau.
Waarom heb je specifiek Aguilero en Janis gehaald? Zijn daar redenen voor? Of was het omdat de jongens beschikbaar kwamen en gewoon kwaliteit hebben?
Janis heeft een link met Heracles in het verleden en wou graag, gewoon graag terugkomen. Wij zouden hem ook wel terug de jaar daarvoor, maar dat was dat niet gelukt. Ja, dat is een topspits. Dat is iemand die de Kurpel en Kurtjes, hij hoort daar ook bij. Ik denk 14 of 15 goals vorig jaar voor de verdering. Juan Aguilero is eigenlijk een expert PC-zoeker. Hij scoort niet
veel goals zelf, hij haalt veel corners.
Dus wij zijn vrij efficiënt op PC-gebied. Dus hij zou daar een rol in spelen en ook wel een goede prof.
Oké, jullie zitten in een fijne groep. Het is een nieuwe competitieformat. Jullie zitten in de groep samen met Wadux, Leopold, Gantoise, Dering en White Star. Misschien moet ik snel even het competitieformat uitleggen voor de mensen die nog niet mee zijn. Vanaf nu zijn er twee groepen. Je hebt de A-groep en de B-groep. Twee groepen van zes. En de eerste vier van iedere groep spelen play-offs. En je speelt in je groep twee keer tegen elkaar. En dan speel je één keer tegen de ploegen uit de andere groep. En we tellen gewoon alle punten op. En dan weten we wie er groepswinnaar is, ik zal het zo zeggen. Jullie zitten dus in een groep met vooral Wadux en Leopold als twee sterke ploegen. Zijn jullie daar de nummer drie?
Oef. Nee, dat zou Gantoise moeten zijn. Hè. Die zijn ook versterkt vanuit vorig seizoen. Met Tolini daarbij.
Maar jullie zijn vorig jaar even hoog geëindigd. Hè, want je probeert jezelf nu in een underdog-rol te steken. Voilà, maar je hebt evenveel punten gepakt als Gantoise.
Ik zet direct die druk op Pascal en die mannetjes van Gint. Nee, het is ook een goede ploeg. En ja, tweede, derde, vierde. Ik denk, je kunt alleen maar zeggen dat Wadux en Leopold die steken bovenuit op deze moment. Ja.
Ik noem die groep A, dan noem ik altijd de Antwerpse groep, omdat toevallig alle Antwerpse ploegen daarbij zitten, behalve jullie. En is dat een voordeel of een nadeel dat jullie maar één keertje tegen die andere clubs uit de buurt spelen?
Dat kan ik nu niet zeggen. Dat competitieformaat, dat is iets nieuw. Dat is iets. Ik zou het kunnen nog niks over vertellen. Dat is wel Beerschot, Gantoise, Antwerp, White Star. Dat maakt niet zoveel uit hoe dat je speelt. De competitie in beide ploegen is heel dik bij elkaar. En zeker als dat op het eindfase komt. Met die kwartfinales, dan kan wel interessante resultaten van komen. Resultaten, ja.
Wat vinden we nu eigenlijk van dit nieuwe competitieformat, Ernst?
Ik vind het alleszins heel dapper van de Belgische bond. En dat ben ik niet gewend van de Belgische bond, dat ze dappere keuzes maken. Maar ik vind het heel dapper dat ze de keuze hebben durven maken om te zeggen van wij gaan een nieuw formaat proberen. Is dit het juiste formaat? Dat zal de toekomst moeten uitwijzen. Wat ik er leuk aan vind, is één vanzelfsprekend ruimte creëren voor internationale kalender. Waar niet iedereen het mee eens zal zijn, maar wat het mij wel belangrijk lijkt. Het nadeel is natuurlijk bijeenkomsten voor de clubs. Er zullen minder topwedstrijden op de club zijn. Dus minder inkomsten voor de bar en dat betekent budgettaire gevolgen. Maar wat ik het leukste vind, is meer do-or-die wedstrijden.
Ja, inderdaad. Dat vind ik ook wel... Dat is een van de voordelen, denk ik, voor een ploeg zoals like Heracles of Gantoise of Beerschot. En een normale middenmootploeg, Braxketten. Als je daar ineens een top kwartfinaal kunt spelen tegen Wadux of Racing of Dragon, dan... Ja, dat wordt
sowieso
wel interessant.
Veel meer mensen kijken als er play-offs zijn dan als die wedstrijd ergens in november wordt gespeeld.
Ja, inderdaad. En zelfs met die bottom four, dat is allemaal do-or-die.
Verwacht jij, omdat het do-or-die wedstrijden zijn en omdat dat clubspelers niet gewend zijn van do-or-die wedstrijden te spelen, verwacht jij verrassende resultaten?
ik verwacht sowieso verrassende resultaten. En ik denk voor een ploeg gelijk ons, zeker als wij in die hoogste categorie kunt eindigen, dan ik weet van mijn gasten, en ik zou ook wel zeggen van de gasten van John en Phil, dat die heel, they're gonna rise to the occasion, so to speak. Ja. Die gaan alles geven om, die zitten dik bij de playoffs, dan dik bij de finales, dan komt er wel verrassende resultaten. Ja?
Ik denk dat de heenronde eigenlijk minder van belang zal zijn. Dan krijg je gewoon, oké, we moeten onze wedstrijden spelen. De terugronde, als je speel je alleen nog maar tegen directe concurrenten. En dat maakt het volgens mij wel extra leuk. Die vijf laatste competitiewedstrijden, die zijn volgens mij ook al met het mes tussen de tanden.
Ik kijk ernaar uit om dat te hebben. Gewoon een hele seizoen van heel erg belangrijke matchen. En zeker de tweede ronde. Ik vind dat het goed is dat je dat eindseizoen diepje niet hebt van sommige ploegen waar je... Ja, dat resultaten zijn niet meer belangrijk. Hè.
Zijn jullie als coaches gevraagd wat jullie ervan vinden over het competitieformat? Of moeten jullie dat gewoon slikken?
Ik heb persoonlijk niet gevraagd. Maar gelijk Ernst zei, ik vind het een dapper zet van de federatie.
Is het daarom heel gek dat in Nederland niet gebeurt? Dat de hoofdklasse heel veel dubbele weekends heeft en de Belgische competitie niet?
Het is gewoon een hele domme zet van de Nederlandse Hockeybond. Ik denk dat daar de conservatieve krachten ook heel sterk zijn. En men niet graag aan verandering doet. Men is in Nederland gewend te zeggen, en ik denk dat ze gelijk hebben, dat de hoofdklasse de sterkste competitie ter wereld is. En dus waarom zou je iets veranderen wat er goed loopt? Maar de omstandigheden zijn nu eenmaal aangepast. Internationaal zijn er nieuwe gegevens en daar moet je rekening mee houden. En ik denk dat ook de Nederlandse hoofdklasse... toe is aan verandering. En met name dat ook het internationale hockey en de topspelers er zelf baat bij zullen hebben als zij meer wedstrijden gaan spelen met een directe inzet.
De Belgische competitie past denk ik ook wel terecht de competitie een beetje aan in functie van de Pro League. Daar vind ik het net zo gek dat er een stuk of vijf Belgische internationals in Nederland gaan spelen en die dus gewoon competitiewedstrijden hebben terwijl België Pro League wedstrijden moet spelen. Dat vind ik heel gek. Moeten we daar ook geen vragen bij stellen van die jongens die gaan allicht play-offs spelen in Nederland en niet voor België uitkomen?
Ja, ik vind het ook, maar natuurlijk is dit zijn een beroep. Nu, van de meeste van de spelers. En als die dat moeten doen, of dan moet hij dat doen. Hè? Maar ja, ik vind de timing is niet echt de beste. Nee? Ja.
Maar zou de Top Hockey League niet samen moeten zitten met de hoofdklasse? En eens zeggen, kijk jongens, laten we die kalender een beetje samenleggen, dat die Pro League wedstrijden niet in elkaars vaarwater komt. Want je weet toch, er zullen altijd Belgen in de hoofdklasse gaan spelen.
Ja, ik denk dat dat zeker aangewezen is, dat daar veel overleg is. Ik weet dat er is sowieso overleg vanuit de FIA met alle nationale bonden over die kalender. En daar hebben de nationale bonden die meedoen aan de Pro League, hebben gewoon inspraak in de Pro League kalender. En dus je kunt daarover meepraten. Ik denk dat het zinnig is dat één nationale competities zich aanpassen aan het internationale gegeven. En twee, dat er overleg komt tussen Nederland, België, Duitsland over het beter op elkaar afstemmen van de eigen competitie, om ook die sterkte te behouden ten opzichte van de rest van de wereld.
Ja, nu we het toch over Belgische internationals hebben in Nederland, misschien toch eens even terugdenken aan het toernooi dat ze een paar maanden geleden in Nederland hebben gespeeld, de Champions Trophy.
Heel leuk toernooi.
Ja, wat is daar gebeurd met de Belgen?
Ik denk dat die met die sterkste ploeg was naar het toernooi gekomen, maar ja, misschien een beetje vermoeidheid van spelers. Toch een paar blessures en afhaak. Nico, ja. Stockbroeks.
Ik denk Murmans ook.
En Murmans, ja. Ja, ik zou het niet kunnen zeggen. Het was niet de beste toernooi hebben in België.
ik heb een theorie. Van die 18 spelers die er in Breda bij zijn, zijn er volgens mij 15 zeker van een plek op het WK. Ligt het daar ook wel een beetje aan dat spelers zich niet meer hoeven te bewijzen? Misschien niet bewust minder hebben gepresteerd, maar onbewust van ja, het maakt toch allemaal niet zo heel veel uit.
Wow. Nee, ik denk het niet, maar ik denk wel dat een soort fatigue was door een lange seizoen. En veel van die clubspelers die ik tot de laatste dag moet presteren. En ik denk dat het komt een beetje meer door de vermoeidheid. En ja, ik heb mijn plaats en voilà, ik ben safe.
Maar we hoeven ons geen zorgen te maken. De Red Lions zullen nog altijd presteren op het WK.
Ik denk dat er daar geen twijfel over bestaat. Ik denk dat de Belgische nationale ploeg op dit moment gewoon een van de vier topploegen is in de wereld. En die vier topploegen zitten zo dicht bij elkaar. Daar kan iedereen kan het WK winnen. En dus ook België. Maar ze zullen inderdaad frisser voor de dag moeten komen dan dat ze dat hebben gedaan in Breda tijdens de Champions Trophy.
Ja, en een maand lang in India kan dat niet echt helpen. Hè? Nee, survival of the fittest.
Ik denk inderdaad, survival of the fittest zal
zo'n beetje... Ja, Amaury Timmermans zit hier een beetje verder van ons. Hoe zit het met hem als veldspeler? Want vorig jaar was Mark Appel van Duitsland als tweede doelman. Mocht hij in de spits gaan lopen?
Ja, hij heeft wel gescoord. Timmy's scoring crack is niet zo goed als even een appel. Maar... Ja, het is zoiets. Hij moet dat, hè.
Nee, maar goed, het komt wel goed. De nationale ploeg, gewoon het toernooi vergeten en dan alles op Boumaneswar.
Ja, ik denk het wel. Ik was, persoonlijk, bij de Champions Trophy was ik meer verrast van het niveau van Australië en met de jongere kern die hebben. Wat die daar kunnen presteren met die groep van ja, geen ene echte worldtopper daartussen. En toch het toernooi gewonnen.
Ik zou niet zeggen dat daar geen wereldtoppers tussen zitten. Het zijn alleen misschien geen household names.
Ja.
Geen
bekende...
Het zijn niet meer de Dwyers en de Knowles van deze wereld. Ze zijn allemaal internationaal niveau, maar er steekt er geen één echt...
Nee, van die World Elftal ga je niet te veel laten halen. Hè?
Nee, dat klopt. Minder dan in het verleden, dat zeker. Maar ik denk dat een grote factor, ook het komende WK, en de afgelopen toptoernooien ook geweest is, maar zeker het komende WK, gaat volgens mij inderdaad zijn dat die landen die geen clubcompetitie hebben, dat die een sterk voordeel gaan hebben om te presteren op het moment van het WK. En dat juist landen als Nederland, als België, als Duitsland, dat die een probleem gaan hebben met het fris zijn van hun spelers op dat moment. Je hebt je Australische achtergrond ook. Hoe zie jij dat? En denk jij dat... Wat is de toegevoegde waarde van een sterke clubcompetitie? Of van het juist niet hebben van een sterke clubcompetitie?
Ik denk een sterke clubcompetitie is wel... Dat is voor het algemene niveau. Het is heel goed om dat te hebben. Natuurlijk heeft de spelers een bepaalde rust nodig om zo'n toernooi te kunnen beginnen. Ik denk met de aanpak van de kalender, die hebben dat in het best case scenario gedaan, om hem zo goed mogelijk te voorbereiden. Maar ja, inderdaad, als er al een clubcompetitie is gedaan in september, dan kunnen die alles op alles zetten om voor het WK te gaan focussen.
Hoe kijk je dan nu tegenaan als clubcoach? Hè? Je staat hier ook op een van de eerste trainingen bij het begin van het seizoen. Zijn er toch een paar internationals die er niet bij zijn? Een deel door blessures vanuit nationale ploegen. We krijgen straks een zwaar WK. Dus de kans is heel groot dat ook andere clubcoaches terug gaan geconfronteerd worden voor de tweede helft van het seizoen met een aantal geblesseerde spelers uit nationale ploegen. Hoe ga je daarmee om als clubcoach?
Ja, dat is niet alleen internationals. Hè. We hebben ook vier jongens die op Erasmus gaan in de eerste ronde en één in de tweede ronde. Dan moet je wel een sterke kern hebben om dat op te vangen. En een beetje competitie in elke plaats hebben om... Ja, zo. Je weet dat iets kan gebeuren. Blessures komen, internationaal kalender of clubkalender, die gaan wel komen. En je moet die groep zo breed mogelijk maken om net met genoeg kwaliteit om net op te vangen.
Ja, de competitie. We hebben nu die twee groepen. Wat zijn jullie verwachtingen? Ik heb het gevoel dat de A-groep, waar jullie niet in zitten, dat die meer aan elkaar gewaagd is dan bij jullie. Ben je het met me eens?
Oh, zou ik... Ja, inderdaad. We hebben zeker twee toppers bij. Heel racing, heel hard versterkt racing. Een heel interessante dragon. Met heel veel veranderingen deze jaar. Braxkette is heel erg sterk, vind ik. Beerschot is versterkt. Ik denk dat die groepen, het is moeilijk om te zeggen, maar ik denk zeker die top 10 plaatsen, die zijn heel erg gecontesteerd zou zijn. Ja.
Als je nu helemaal aan het begin van de competitie een voorspelling moet maken, wat is je top 4 in de A-groep?
Top 4 in de A-groep? Jongens. Brax Racing, Dragon, Beerschot.
In die volgorde?
Nee. Nee. En ik ben vooral heel erg geïnteresseerd in Dragon's seizoenbegin. Die hebben nooit echt meegemaakt met zoveel verandering. Ik denk dat Brax heel snel heel goed gaat beginnen. Racing ook wel. Niet in de volgorde, maar nee. Het is moeilijk om te zeggen.
Wie van de andere ploegen is jouw favoriete tegenstander voor de kwartfinale van Heracles?
Oh, ik ben altijd goede resultaten tegen Racing. Sorry, Rick.
Oké, Rick, nu weet je wat te doen staat. Hè?
Wat denk jij van groep A?
Ik denk dat het een heel interessante groep is. Ik denk dat beide groepen inderdaad...
Ja, jouw twee ploegen spelen erbij. Brax gaat daar in Antwerpen.
Mijn twee ploegen spelen inderdaad daar. Mijn twee zonen starten het seizoen tegen elkaar. Dus dat gaat een aparte ervaring zijn. Ik denk dat het een sterke groep is. En ik durf ook niet goed te voorspellen. Ik denk dat de onbekende factor inderdaad, zoals Darren zegt, Dragon gaat zijn. Ik denk dat Racing heel erg sterk voor de dag gaat komen in het begin. En we gaan zien of dat Rek en de ervaren spelers uit die ploeg erin zullen slagen om in money time nu het verschil te kunnen gaan maken. Dat is een stap die je moet zetten. Zij hebben nu een aantal ervaringen achter de rug waarbij ze op de cruciale momenten verliezen. Dat zijn ervaringen die nuttig zijn als je de ploeg bij elkaar kunt houden en terug in die situatie komt. Moeilijk om te voorspellen.
Nou, ja, als jullie het niet willen doen, zal ik het maar doen. Volgens mij wordt Brax Gata gewoon nummer 1 in die poelen, omdat zij gewoon weinig veranderingen hebben in de poel. Heel sterk geëindigd zijn vorig jaar en dus gewoon die lijn zullen doortrekken in het begin van het seizoen, wanneer denk ik Dragon nog wel een beetje zal moeten groeien. En dus Racing wordt volgens mij tweede, Dragon derde. En wie er vierde wordt, vind ik heel moeilijk. Het zal tussen Antwerpen en Beerschot gaan, denk ik. Jammer voor Oré. Ik heb niks tegen Oré, maar ik vermoed dat zij gaan moeten spelen tegen de degradatie. Dat zijn mijn verwachtingen, ik weet niet.
Ik denk dat dat een juist patroon is. Ik denk dat tussen Antwerpen en Beerschot zal het ook heel dicht bij elkaar zitten en zal het een beetje afhangen van heb je blessures of heb je geen blessures op de cruciale momenten. Met name Beerschot heeft toch een aantal spelers zoals een Lucas Rossi en dergelijke die bepalend kunnen zijn.
De Slover.
Inderdaad. Dat zijn toch jongens die inderdaad bepalend kunnen zijn op het moment dat het zover is. En als je dan een zwaar programma hebt gehad met een nationale ploeg.
Maar ze zijn wel hun doelpuntenmakers kwijt bij Beerschot. Ze zijn Doherty op de strafcorner kwijt. Ze zijn Doké, die heeft niet heel veel gescoord, maar is toch een doelpuntenmaker die weg is. Dus die zijn ze wel kwijt.
Ja, we zullen afwachten wat Nick Catlin kan brengen.
Dat is geen slechte vervanging.
Nee, dat is wel een hele sterke vervanging natuurlijk. Maar ja, je hebt toch ook gewoon tijd nodig om in zo'n ploeg uiteindelijk je plek te vinden.
Absoluut. Ik denk dat dat geldt voor alle competities in de wereld. Zowel de Nederlandse hoofdklasse als in de Belgische. En de goede competities in de wereld. Het maakt niet uit hoe goed je bent en of je een topspeler bent. Je hebt gewoon tijd nodig om aan te passen aan het spel in dat land. En aan die competitie en aan je nieuwe ploeg. Dus het zal inderdaad afhangen hoe snel dat die jongens geïntegreerd zijn. Ik denk dat Beerschot ook een aparte ploeg is om in te integreren. Dus we zullen zien hoe dat een Engelsman met de Engelse mentaliteit het kan doen bij Le B.
Ja.
We hebben daar drie dan, hè. Boel, Catlin en ten derde.
Beerschot ik niet helemaal uit. Het is nog vroeg in het seizoen. Sorry, mijn excuses. Jullie poelen. Je hebt het zelf al een beetje aangehaald. Wat Dux en Leopold steken er bovenuit. En dan voor de derde plaats zal het tussen jullie en Gantoise gaan?
Ja, normaal gezien wel. Ik denk dat het een heel sterke Wadux is. Leopold nog versterkt. En IHL deze seizoen. Ik denk dat hij heel veel vertrouwen heeft gepakt en het vorig jaar heeft gepakt en heel goed kan beginnen. En Brunet vind ik gewoon een worldspeler.
Uitzonderlijke klasse.
Ja. En ja, we hebben gezien van Gantois vorig jaar een heel sterke ploeg en wat meer kwaliteiten daartussen deze jaar.
Ja, sterke strafcorner, hè? Tolini erbij gekomen.
Ja, we hebben mogen tegen hem gespeeld in januari vorig jaar in voorbereiding op Club de Campo. Hij kan wel de bal heel hard pushen.
Heb je je uitlopers er vol laten uitlopen of mochten ze opzij stappen?
Ik heb die man van mij uit de weg gaan staan. Dus, hij heeft heel veel kracht. Ja.
Maar wat denk jij, Ernst, over die poelen? Jij wou nog iets zeggen?
Ja, nee, ik denk dat Gantois was vorig seizoen toch in enige zin een verrassing. Hè? We kennen allemaal de kwaliteiten van de Pascal Quinard. We kennen allemaal de kwaliteiten van zijn zoon bij die ploeg. Hij heeft een aantal spelers gehaald die misschien wat minder gekend zijn en de saus heeft gepakt. Waardoor dat ze heel lang hebben meegedraaid voor de play-off. Ik denk dat we toch mogen spreken over een verrassing daar. Dit zal het seizoen worden van bevestiging. Ik denk dat dat altijd een lastig seizoen is. Maar ik vind het vooral leuk omdat we krijgen als Heracles Gantois als eerste wedstrijd.
Ja,
jullie hebben eigenlijk een makkelijk begin. Jullie beginnen tegen Gantois, wat is dan Dering, White Star en Leopold en wat Dux. Also, die komen pas na een paar weken.
Ja, maar het zou wel, ik zou liever andersom willen.
Ja, toch? Gewoon sterk beginnen?
Ja, op wat Dux of thuis tegen wat Dux. Hit the ground running. Dat zou ik wel leuk vinden. Ja.
Maar de eerste wedstrijd tegen Gantois? Is gelijk, denk ik, een wedstrijd die inderdaad bepalend kan zijn voor klassement achteraf.
Ja.
Hoe gaat Heracles Gantois verslaan?
We hebben nu donderdag een oefenmatch tegen hun. Dus we gaan zien wat de veranderingen zijn.
Ga je in je kaarten wel laten kijken tijdens die oefenwedstrijden?
Dat zullen we wel zien, hè. maar we missen zeker wel een paar spelers door blessure. En spijtig genoeg. Die zou dit seizoen waarschijnlijk niet beginnen. Dus we gaan zien hoe dat we het best kunnen aanpakken, ja.
Pronostiek voor de eerste wedstrijd?
Oh, spannend.
Ja. Jullie spelen thuis, jullie zijn gewoon favoriet.
Ja, maar die waren hier... Hoeveel was het vorig jaar?
1-5.
1-5 kon winnen, hè? Vorig jaar. Gaat Merci, hè. Dus ja... Ja, we moeten ook Dering ook niet vergeten. Hè. Dat is
wel een onbekende factor, denk ik.
Inderdaad, een beetje gelijk Dragon, een totaal rebuild. Ja, we weten het gewoon niet. Op deze moment, ik heb hem niet gezien. Je ziet de lijst wel, maar als je een ploeg niet ziet, dan is hij altijd zo een beetje schrik.
Oké. Okay. Waar we het dit jaar ook veelvuldig over hebben, zijn de punten in La Libre Belgique die de spelers elke week krijgen. Wat vinden jullie daar nu zelf van? Darren, je kijkt toch altijd naar de punten, toch?
Nee, niet altijd. Maar ik weet dat die spelers daar heel graag kijken. Ik persoonlijk niet. Eerlijk ken ik geen Frans lezen, dus ik kijk niet...
Maar het zijn gewoon gedrukte cijfers, hè, die ken je.
Ja, maar ik kijk niet te vaag naar La Libre gewoon. Als ik dat zie opduiken in sociale media, dan zie ik dat wel. Maar ik vraag me af soms hoe en wat, van waar dat die punten komen. Maar,
ik denk dat wij dat ons allemaal afvragen.
Ja. Maar dat maakt het ook wel leuk, denk ik. Soms denk ik, want die journalisten die kijken ook naar die wedstrijd, dus die hebben toch ook een bepaalde mening waarom ze bepaalde punten geven. Ik denk dat ook niet iedereen het met mij eens is, als ik iets zeg.
Nee, als je dat aan mij zou vragen naar een match, zou ik ook direct niet kunnen zeggen van wie was heel, heel top. Allee,
dat is het vreemde aan dit hele systeem, dat je vraagt aan een journalist die geen vakman is in het beoordelen van spelers. En hij gaat in één keer twee ploegen volledig individueel moeten beoordelen. Ik denk dat jij zelfs als coach het al moeilijk hebt om direct na de wedstrijd punten te geven aan je eigen team.
Sowieso, je hebt dat ook punten moeten geven, maar ik vind dat heel moeilijk om te zeggen. Ik moet altijd ook met die assistent over praten om te zeggen, wie was de, wie was die of dat.
Ik heb de Dita Challenge van vorig seizoen er even bijgenomen. De eerste speler van Heracles die erop staat, is op de 8e plaats, is Nico de Kerpel. De winnaar van die Dita Challenge is Loïc Luipaert. Lijkt me ook niet helemaal verkeerd. Was voor Brexhatta heel belangrijk.
Loïc heeft gewoon een goed seizoen gedraaid en was belangrijk voor Brexhatta. Dus.
En jouw zoon is 4e geëindigd, dus dan mag je ook niet,
belachelijk.
Mag je ook niet klagen. Ik ben dan even verder gaan kijken in de lijst. Florent van Obel, die ik misschien een van de kanshebbers acht voor gouden stik van vorig seizoen, die is op de 38e plaats geëindigd. Een beetje belachelijk, toch?
Heel veel goede spelers in België.
Er zijn dus 37 spelers beter dan Florent van Obel. Flo?
Dat gaat hij heel leuk vinden. Dat gaat hij heel leuk vinden. En als ik dan even verder kijk, de eerste niet-international is op de 10e plaats, is Ronald Brouwer. Voor de rest denk ik in die top 15 allemaal internationals.
Misschien typisch toch aan België ook, wat ik vind, is dat de buitenlanders zullen altijd minder punten krijgen in eender welk klassement dat Belgische journalisten zullen voeren. Omdat ze gewoon kijken naar de spelers die ze kennen. Ze kijken naar een Danaier, ze kijken naar een Bon, ze kijken naar een Luipaert. Dat zijn de spelers die ze kennen vanuit de andere pers. En die spelers krijgen veel meer aandacht. Terwijl de buitenlandse spelers heel vaak heel bepalend zijn en veel minder punten krijgen. Als buitenlander in België.
Dat is inderdaad wel, dat is waar wat je zegt, ja.
Heb jij ooit veel punten gekregen in jouw tijd als speler?
Dat staat toen niet, denk ik.
Jawel.
Ja?
Maar je las toen ook geen Frans.
Nee, heb ik dan niet gezien. Hè?
Ik kijk altijd naar die punten en denk vaak, ik ben het niet altijd eens, klaar. Dat is, maar ik vind het wel leuk om er naar te kijken. En de spelers doen het ook altijd.
Absoluut. En dat is ook het succes van de Dita Challenge. Het is praat voor aan de bar en aan de toren. En na de trainingen en langs de kant van het veld. En ik weet, zoals Darren daarnet ook al zei, dat alle spelers op maandagochtend la libre kopen of met elkaar delen en die punten allemaal bekijken en becommentariëren.
Ja. Misschien afsluitend, wie gaan we dit seizoen in de Belgische competitie het meest missen ten opzichte van vorig seizoen?
Ja, Atu natuurlijk. Vendoren, ja. Dat is de beste van de wereld, direct. En dat is altijd leuk om hem te zien en ook te leren. Ja.
Vind je ook dat de Belgische competitie sterker is of zwakker is dan vorig seizoen, in zijn algemeenheid?
Ik denk met de evolutie, dat gaat sterker zijn. De competitie in het algemeen. We zijn wel bepaalde individu's kwijt. Niet alleen Van Doren, maar McAleese, Brouwen. Toch wel heel goede spelers in de competitie kwijt. Maar ik denk wel dat de competitie, ik verwacht dat het nog wat een hoger niveau is deze jaar.
Oké, zijn we het voor de eerste keer niet met elkaar eens? Ik denk dat het niveau lager zal zijn.
Ik denk ook, als ik kijk wie ze allemaal hebben gehaald, ik denk gewoon de competitie wel beter is geworden. Oké, er zijn een paar echt grote namen weg, maar vooral België, maar ik denk de buitenlanders die er zijn bijgekomen, dat zijn geen koekenbakkers.
Zeker niet, maar er zijn ook een paar zeer sterke buitenlanders die er niet meer bij zijn. Je noemde net al Ronald Brouwer. Toch een fenomeen op de hockeyvelden.
Als hij niet geblesseerd was.
Als hij niet geblesseerd was, heeft hij.
In België bedoel ik dan, hè? Ja.
Maar goed, die man heeft op zijn 39ste heeft hij nog een seizoen gespeeld waar een heleboel spelers van zouden dromen. Zo zijn er toch een paar spelers met impact die vertrokken zijn uit de competitie. En er zijn spelers, goede spelers bijgekomen, absoluut. We spelen nu het tweede seizoen dat er een actief Hollands international in de Belgische competitie speelt. Ik denk dat het allereerste seizoen gaat zijn dat er een actieve Duitse international in de Belgische competitie gaat spelen. Dat zijn goede evoluties voor ons. Maar als je kijkt naar het geheel, denk ik dat we een iets minder seizoen zullen hebben dan de afgelopen jaren.
Oké, dan zullen we de komende maanden, de komende weken, zullen we bekijken. En hopelijk heb je geen gelijk.
Dat ben ik helemaal met je eens. Ik hoop dat ik geen gelijk heb.
Ernst, bedankt dat je er deze week bij was. Ook Darren, bedankt dat we langs mochten komen en bedankt voor de koffie.
Ik wil nog een koffie.
Ik zal maken.
Oké, bedankt. Good old hockey game.